Hebreeën 5, vanaf vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen, geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Ik zou bijna zeggen, bij het lezen van dit vers 10 zijn we eigenlijk weer terug min of meer in vers 1. Want daar ging het immers om. Er wordt hier gesproken over de hoge priester die immers genomen wordt uit de mensen en die bij God gesteld wordt in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. De hele gedachtegang is natuurlijk ontleend aan de oud-testamentische instelling van het priesterschap, waarbij inderdaad de hoge priester door God zelf werd gekozen en genomen uit het volk. Hij werd als zodanig aangesteld. En de hoge priester was in de praktijk verantwoordelijk voor het, laten we zeggen, het geestelijk dan wel godsdienstig welzijn van het volk. Van de hoge priester wordt gezegd dat hij zou doen verzoening voor de zonden van het volk. Alle godsdienstige zaken met betrekking tot het volk Israël, die vielen onder de verantwoordelijkheid dus van de hoge priester. Uiteraard de hoge priester naar de ordening van Aaron, dan wel de hoge priester volgens het Levitische priesterschap, want daar gaat het om. Wat in dit Bijbelboek uiteengezet wordt, is in de eerste plaats dat het hele oude verbond der wet voorbij is en dat dus ook een einde gekomen is aan het priesterschap naar de ordening van Aaron. Het oud-testamentische priesterschap is voltooid. Eigenlijk moet ik zeggen dat het er andersom staat in deze Hebreeënbrief, zo heet het boek nu eenmaal. Er staat er andersom, er staat: het priesterschap van Aaron en zijn opvolgers is afgebroken, is beëindigd, omdat er een andere hoge priester is opgestaan, de hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, die is in functie getreden. Dat betekent dus dat het oud-testamentische priesterschap heeft afgedaan, en aangezien het oud-testamentische priesterschap van Aaron deel uitmaken van het oude verbond, is dus de conclusie dat daarmee een einde gekomen is aan heel het oude verbond. Dat is wat eigenlijk in deze brief naar voren wordt gebracht. Maar het hele betoog, dat berust natuurlijk op de gedachte dat er inderdaad een andere hoge priester is opgetreden, een hoge priester die dan niet geworden is vanwege zijn afstamming van Levi dan wel Aaron, maar een hoge priester die dat geworden is eigenlijk simpelweg omdat hij door God was aangesteld, dat in de eerste plaats, en verder wordt van hem gezegd dat hij hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën 7, vers 16. Want de gedachte is, en dat is een gedachte die staat weer een heel eind verder, maar de gedachte is dat de oud-testamentische priesters in werkelijkheid niet in staat waren te doen waarvoor ze eigenlijk waren aangesteld. In de eerste plaats omdat zij met zwakheid ontvangen waren, maar zeg maar gewoon omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. En als de hoge priester zelf al niet overwinning heeft over de dood, hoe zal de mens die onder dat hoge priesterschap geplaatst is, hoe zou de mens overwinning hebben over de dood? Of anders, als de hoge priester van het volk niet in staat is de macht van de dood en het verderf te overwinnen, hoe zou het volk die macht van het geweld des doods dus overwinnen? Met andere woorden, de hoge priesters van het oude verbond waren inderdaad niet in staat om het volk te verzoenen. Ze waren niet in staat om zonden weg te nemen. De volgende vraag is natuurlijk altijd meteen, maar waarom waren ze er dan? En daar is een heel eenvoudig antwoord op. Ze waren er omdat ze in hun bediening een uitbeelding waren van de uiteindelijke bediening die zou plaatsvinden door de ene echte hoge priester, de hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond. Kortom, ze waren gewoon typen van Christus. En ik zeg gewoon, want dat is heel gewoon. Typen zijn meestal typen van Christus. En zeker in de Bijbel is dat zo. Maar wat hier nou uiteengezet wordt, is het een en ander over de hoedanigheid van de Heer Jezus Christus en de reden waarom juist hij tot hoge priester en middelaar dus ook van het nieuwe verbond werd aangesteld. Want het punt is, hij werd inderdaad door God aangesteld. Het eerste wat hier naar voren gebracht wordt is, in 5 vers 1, dat de hoge priester nou eenmaal uit de mensen genomen moest worden. En dus wilde God hem tot hoge priester aanstellen. Dan moest hij dus inderdaad eerst mens worden, want de hoge priester moet nou eenmaal genomen worden uit de mensen. Dat is ook niet zo gek, want die hoge priester moet immers de mens, of de mensheid, maar in ieder geval de mens, bij God vertegenwoordigen. Daartoe zou hij zelf mens moeten zijn, en zo is de situatie natuurlijk ook. De Heer Jezus was afkomstig uit de hemel. Hij werd voor korte tijd, Hebreeën 2 zegt dat al, ik vat dat nu even kort samen, maar Hebreeën 2 zegt, hij is een weinig, namelijk voor korte tijd beneden de engelen gesteld, minder geworden dan de engelen, vanwege het lijden des doods enzovoorts. Maar de hele gedachte is dat hij zou mens worden, inderdaad om te sterven. Bovendien ook zou hij moeten sterven om uit de dood op te kunnen staan. En hij zou uit de dood op moeten staan om eeuwig onvergankelijk leven te hebben. En hij moest eeuwig een onvergankelijk leven hebben, want anders zou hij weer moeten opgevolgd worden door weer een ander die het ook niet kon. Als u begrijpt wat ik nu zo snel zeg. Ik ben soms wat te snel, dat weet ik wel. Maar soms moet het even snel gezegd worden. Waar het om gaat is dat de Heer mens moest zijn om de mens bij God te vertegenwoordigen. Maar als hij mens zou zijn, zou hij net zo met zwakheid ontvangen zijn als wij. Dat staat er trouwens ook in Hebreeën 5 vers 2. En dat betekent dat hij op wat voor wijze dan ook aan de dood zou worden onderworpen en door de dood dus verhinderd zou worden te blijven. En dan komt er van het priesterschap nog niks terecht. Want waar het om gaat is dat de mens verlost moet worden van de werking van het verderf, van het geweld des doods, want zo heet het ook in Hebreeën 2. En van degene die het geweld des doods had, ook Hebreeën 2. Waar het om gaat is namelijk dat de mens verlost moet worden van die vergankelijkheid en dus van de ijdelheid waaraan hij ook volgens Romeinen 8 onderworpen is. En als hij dus een hoge priester heeft die zelf daaraan onderworpen is, dan kan hij door die hoge priester niet verlost en niet verzoend worden. En door al die oud-testamentische hoge priesters maar door de dood verhinderd werden te blijven, moest er dus een nieuw-testamentische komen. Kortom, als al die priesters onder het oude verbond stierven, dan moest er een priester komen die niet zou sterven, en uiteraard dan niet onder een oud verbond uiteraard, maar vanzelfsprekend onder een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat is wat hier uiteengezet wordt. De Heer moest de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond, moest dus genomen worden uit de mensen. Maar als hij uit de mensen was, was hij zelf ook sterfelijk. Nu weet ik wel dat daar soms problemen over bestaan als we dat zo zeggen. Maar bedenk dan dat de Heer bovendien onze zonden zou moeten wegdragen en dat hij inderdaad in gelijkheid des zondigen vleeses hier op aarde als mens geboren is, dat zijn moeder hem in zonde heeft ontvangen, want dat zegt de schrift er nou eenmaal over, en dat de Heer dus inderdaad onze zonden droeg tijdens zijn omwandeling op aarde, en aangezien de zondaar nou eenmaal moet sterven, moest hij dus sterven. En zou hij dus niet een goede hoge priester zijn? Niet onder het nieuwe verbond, want daar kun je niet een sterfelijk hoge priester hebben. En de andere kant is natuurlijk dat hij van nature als mens ook al niet hoge priester kon zijn, want dan, zegt de Hebreeënbrief, zou hij uit Levi geboren hebben moeten worden, maar hij was niet uit Levi, hij was uit Juda, en daar heeft Mozes niks over gezegd, over het priesterschap. Dat staat allemaal letterlijk in deze Hebreeënbrief. Kortom, toen de Heer geboren werd op aarde, was hij geen hoge priester, geen priester zelfs. Integendeel, hij was uit een totaal andere stam, hij kon niet eens hoge priester zijn. Wat er gebeuren moest, is dat hij inderdaad zou moeten sterven. Daar zat niet anders op. Dat is wat laconiek gezegd, maar niettemin is dat het feit. Daar zat niet anders op, dat was noodzakelijk. Maar daardoor werd het ook mogelijk om vervolgens uit de dood op te staan. En door die opstanding uit de dood was de dood definitief overwonnen. Er wordt op vele plaatsen van de Heer Jezus letterlijk gezegd, maar ik heb helaas niet de tijd om het allemaal in één avond te bespreken, maar er wordt letterlijk gezegd op verschillende plaatsen, onder andere dan, ik noem er maar één, Romeinen 6, waar letterlijk staat dat hij is der zonde eenmaal gestorven, eenmaal en verder nooit meer, want hij leeft nu en de dood heerst niet meer over hem. Nu niet meer, voorheen wel. De dood heerst niet meer over hem. En dat betekent dat hij dus niet meer zal sterven. Maar het was de mens die stierf. Het was diezelfde mens die uit de dood opstond. Ik weet wel dat dit maar een helft van het verhaal is. Maar niettemin is het volstrekt bijbels. De mens, Jezus, stierf. En de mens, Jezus, stond uit de dood op. Had daarmee de dood overwonnen. Had eeuwig leven ontvangen, dat gaf hem punt 1 de mogelijkheid. Omdat hij wel degelijk uit Juda en uit David was, om een onwankelbaar, een onvergankelijk koninkrijk op te richten, want dat recht had hij wel degelijk, om een koninkrijk op te richten. Hij was de erfgenaam van de troon van David, dat kan niet missen, wordt uitgebreid beschreven. Maar het gaf ook de mogelijkheid om inderdaad het priesterschap in te richten, of hoe zeg men dat, in te stellen, dat inderdaad volkomenlijk kon zalig maken. Zodat de Heer na zijn opstanding uit de dood, of door zijn opstanding uit de dood, inderdaad tot werd aangesteld tot koning van het beloofde huis van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, maar aan de andere kant wordt er ook in één adem gezegd dat hij bij diezelfde gelegenheid aangesteld werd tot priester, niet onder het oude verbond, want dan had hij minstens aan Levi moeten zijn, maar onder een nieuw verbond, wat bij die gelegenheid dan ook in werking trad. Dat was trouwens ook beloofd, dat er een nieuw verbond zou komen. En daarvan werd hij de hoge priester. En hij werd dat, omdat hij de eerste mens was die eeuwig leven had. En hij werd dat bij zijn opstanding uiteraard, niet daarvoor. Hij werd door zijn opstanding de eerste mens die eeuwig leven had. Daardoor werd hij automatisch degene met het eerstgeboorterecht over de hele schepping en beter nog over de nieuwe schepping ook eigenlijk. Over het oude hoeven we eigenlijk niet eens te praten, dat is niet erg van belang. Maar hij werd de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij werd ook de eerste, de hoogste van het nieuwe verbond en daarom werd hij daar de erfgenaam van en dus de middelaar van het nieuwe verbond. En bedenk dan, met betrekking tot de Messias waren twee dingen beloofd. Het ene was namelijk een onwankelbaar koninkrijk. En aan de andere kant was er beloofd een nieuw verbond, waardoor die Messias tot stand gebracht zou worden, ter vervanging van het oude verbond. Wel, het koningschap, het eeuwige koningschap uit het huis van David, kwam tot stand door de Heer Jezus, die inderdaad niet meer onderworpen is aan de dood en die wel degelijk de erfgenaam is van Juda en David. Dus dat is één ding. En het andere ding is, door de kracht van het eeuwig leven, door de kracht van onvergankelijk leven, werd hij inderdaad de ideale hoge priester en dus middelaar van het nieuwe verbond. En hij werd dus als zodanig aangesteld door zijn opstanding uit de dood, door God zelf uiteraard. Dat is in het kort het verhaal. En nou gaan we even op de details in die hier beschreven worden. In de eerste plaats staat er in vers 4, want daar neem ik de draad op. Er staat, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. De eer namelijk om hoge priester te zijn, want het is niet alleen maar een functie of zo, het is ook inderdaad een eer om hoge priester te zijn. Immers, men draagt de hoogste verantwoordelijkheid, men is de hoogst geplaatste. En dat is inderdaad bijzonder eervol. Zo iemand komt eer toe, op grond van de verantwoordelijkheid die hij draagt. Heel eenvoudige zaak. En er staat, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar degene die van God geroepen wordt. En er staat er gelijk als Aaron, want wij weten uit het Oude Testament dat Aaron inderdaad door God werd aangesteld als de eerste hoge priester van het Oude Verbond. Maar de priesters van het Oude Verbond zijn immers een beeld van de priesters van het Nieuwe Verbond, zoals we al vaststelden, dat betekent dat ook de hoge priester, de eerste en enige hoge priester van het Nieuwe Verbond, ook inderdaad door God zelf zal moeten worden aangesteld. Dat is van belang, om dat even vast te houden, want er zijn nog altijd mensen die denken dat zij hem als zodanig zouden moeten aanstellen. Nooit gehoord? Nou ja, dan veranderen we even de woordkeus, nemen we het andere woord. Er staat, niemand neemt zichzelf die eer aan. Er zijn mensen die denken dat de Heer alleen eer ontvangt als wij hem eer geven. Maar dat is een misverstand. Wie geeft hem eer? Wat staat er? Niemand neemt zichzelf die eer, maar die van God geroepen wordt. De eer die de Heer Jezus ontvangen heeft sinds zijn opstanding uiteraard, heeft hij niet in de eerste plaats ontvangen van mensen, hoewel er niks verkeerd is als wij hem eer geven en hem erkennen als ons hoofd, ons Heer, onze koning, onze hoge priester, of hoe maar heten mag. Natuurlijk is dat prima. Maar als u denkt dat zijn eer afhankelijk is van onze positie, van onze houding ten opzichte van hem, dan hebt u het mis, want zo zit het niet. Eer ontvangt hij van bovenaf. En dat is uiteraard ook veel eervoller trouwens. Ja, wat hebben we dan als eerste de beste voorbijganger u eer geeft? Ik weet niet wat het is, maar dan gaat het nou niet om. Maar stel voor, de eerste de beste voorbijganger geeft u eer. Daar heb je niet zoveel aan. Het is eervoller als de koningin toevallig langskomt en u eer geeft. Die is wat hoger geplaatst, zullen we zeggen. Dat is eervol. En daar ging het om dat de Heer eer zou ontvangen van zijn hemelse vader. Die heeft hij ontvangen, dat staat hier. Wanneer dan? Wel, toen hij tot hoge priester werd aangesteld, uiteraard. Het is één en hetzelfde, staat hier. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn, uiteraard, maar die van God geroepen werd. En als het waar is dat God de Heer Jezus verheerlijkt heeft, dus eer heeft gegeven, dan is het ook waar dat God hem heeft aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het staat er nog een keer, vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Het was niet de baan die hij ambieerde en die hij naar zich toegetrokken heeft. Maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, degene die dat tot hem sprak was uiteraard zijn hemelse vader. En die heeft hem dus verheerlijkt om hoge priester te worden. Let op, vers 4 noemt het begrip eer, niemand neemt zichzelf die eer aan. Vers 5 noemt het begrip heerlijkheid, namelijk Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt. Dan heb je dus eer en heerlijkheid bij elkaar. En die werden bij elkaar al genoemd in Hebreeën 2. Waar staat in vers 8 dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. En dan staat er in vers 9 dat wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hoezo eer en heerlijkheid? Nou, in de eerste plaats dus omdat hij een kroon draagt, omdat alle dingen aan hem onderworpen zijn, Hebreeën 2 vers 8 en 9 nog steeds. Hij draagt een kroon, heeft daar dus eer en heerlijkheid, wat het in wezen hetzelfde is, heeft hij ontvangen. Hij is koning geworden namelijk, over het hele al, over de hele schepping, want dat staat trouwens al in Hebreeën 1 vers 2. Maar bovendien blijkt dat diezelfde woorden eer en heerlijkheid hier in Hebreeën 5 in verband gebracht worden met zijn priesterschap. Zodat eer en heerlijkheid volgens hoofdstuk 2 gegeven wordt aan degene die gekroond is tot koning over het heelal, over de ganse schepping. Terwijl hoofdstuk 5 zegt dat diezelfde eer en heerlijkheid uiteraard gegeven is aan degene die door God is aangesteld tot hoge priester. En als het dus waar is dat wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond zien, dat wil zeggen dat wij erkennen dat hij verheerlijkt is en dat hij eer heeft ontvangen, dan erkennen wij dus, want het is hetzelfde, dat hij koning is geworden over het al, het heelal, want dat staat er, over alle dingen. En we erkennen dan ook, omdat het ook hetzelfde is, dat hij is aangesteld tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek en dus tot middelaar van het nieuwe verbond, want dat is ook hetzelfde. Allemaal één geheel. Daar gaat het om. En het is gebeurd, niet van onderaf, niet omdat wij tot geloof kwamen, niet omdat Israël tot geloof kwam of iets dergelijks. Dat is niet afhankelijk van de mens. Dat is enkel en afhankelijk van degene die hem van bovenaf in die positie geplaatst heeft. Wat de Heer trouwens in het terecht zogeheten hogepriesterlijk gebed: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hij verwacht de heerlijkheid niet van de mens. Hij verwachtte de heerlijkheid van bovenaf. En als het waar is dat de Heer Jezus Christus van bovenaf door zijn hemelse Vader inderdaad gekroond is met heerlijkheid en eer tot koning en hoge priester, dan ligt het uiteraard voor de hand dat wij, die oneindig veel lager geplaatst zijn, hem dus inderdaad als zodanig erkennen. Als de verheerlijkte erkenning, of degene die eer heeft ontvangen, dat we hem erkennen als de koning, dat we hem erkennen als de hoge priester. Natuurlijk de koning van een verborgen koninkrijk, natuurlijk, maar niettemin de koning. En in ieder geval als de door God aangestelde middelaar van het nieuwe verbond, dan wel de door God aangestelde hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de door God aangestelde eerstgeborene, wat het erfrecht betreft dus, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Hoe dan werd hij aangesteld tot koning en hoge priester en hoe dan ontving hij heerlijkheid en eer? Nou, er staat hier, vers 5, alzo heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent uiteraard dat toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd hij daardoor aangesteld als hoge priester en koning aan de ordening van Melchizedek. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is de samenhang van de zin, immers. Hij heeft zichzelf niet verheerlijkt, maar hij is tot hoge priester gesteld door degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon. En doordat dat gesproken werd, werd hij ook daadwerkelijk als zoon aangesteld. En dan gaan we even, als zoon, maar zoon betekent erfgenaam. Ze kan het niet helpen, dat is de enige echte Bijbelse betekenis. Zoon betekent erfgenaam. En de erfgenaam, enkelvoud, is altijd de eerstgeborene. En zeker waar het gaat om koningschap en priesterschap, dat wordt niet vererfd aan een hele reeks van zonen. En dan wordt het koninkrijk niet verdeeld, want dat mag niet. Ook volgens de Bijbel niet. Wat er gebeurd is, dat het, als er een koninkrijk te vererven valt, wordt het vererfd aan de zoon, dan wel de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht. En toen God zei tot de Heere Jezus, gij zijt mijn zoon, zei hij dus, nu vanaf dit moment zijt gij mijn erfgenaam. En dat betekent dat de Vader bij die gelegenheid alle dingen in de handen van de zoon gesteld heeft. Dat is een uitdrukking die staat heel ergens anders, maar dat is waar het over gaat. Op het moment dat de Vader zei, gij zijt mijn zoon, werd de Heer Jezus Christus door God officieel geïnstalleerd als de erfgenaam. Daar moet u nog wat anders bij bedenken. Je kunt iemand een zoon noemen. Dat kan wel zijn, maar of hij erft staat nog te bezien. Want zolang de erfenis nog niet beschikbaar is, wordt die dus ook niet gegeven. En al die tijd kan het nog wezen dat de zoon op een of andere wijze ontrouw wordt aan de vader, zodanig dat de vader zegt, ik onterf je, ik geef de erfenis wel aan een andere zoon. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Want het mag dan zijn dat iemand van nature erfgenaam en dus eigenlijk zoon is, maar daarmee is het nog niet zeker dat hij ook daadwerkelijk zal erven. Dat is het probleem van dat woordgebruik. Wij hebben in het normaal Nederlands nooit problemen mee met de term. Maar in de praktijk zal blijken dat het begrip erfgenaam de ene keer betekent degene die waarschijnlijk in de toekomst de erfenis zal krijgen. En de andere keer betekent het is degene die daadwerkelijk de erfenis gekregen heeft. Maar er zit wel een verschil tussen. Want of de erfgenaam erft, staat nog te bezien. Daartoe is het nodig dat inderdaad in het Nederlands recht, in ieder geval per notariële akte, ook inderdaad vastgesteld wordt dat die erfgenaam daadwerkelijk erft. En dan wordt het zwart op wit vastgelegd dat die ene inderdaad de erfgenaam is en daadwerkelijk het bestuur krijgt over de erfenis. Dat is de gang van zaken en dat is ook een volstrekt Bijbelse zaak. En wat er dus gebeurd is, is dat degene die we allemaal kennen als de Zoon van God, uiteindelijk ook daadwerkelijk door God als de Zoon erkend werd, toen hij tot hem zei, gij zijt mijn Zoon. Zwart op wit vastgelegd in de schriften. Want als we dat niet doorhebben, komen we met een probleem te zitten. Moet je maar eens opletten wat hier staat. Er staat hier namelijk in vers 5 dat hij tot hoge priester aangesteld is en dat hij eer en heerlijkheid ontving toen tot hem gesproken werd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is een verwijzing naar Psalm 2. Daar staat die uitdrukking. En de vraag is altijd, maar wanneer werd het dan gezegd? Wanneer dan werd de Heer tot Zoon aangesteld, werd hij erkend als de erfgenaam? Wel, de commentaar daarop, op deze vraag dus, wordt gegeven in Handelingen 13, vers 33, en daar in de buurt, als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat het er netjes bijgedrukt, hè? Handelingen 13, vers 33, of daar in de buurt. Daar staat namelijk dat die uitspraak, gij zijt mijn Zoon, heden, namelijk vandaag heb ik u gegenereerd of verwekt, dat die uitspraak van toepassing was niet op de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, zeker niet op tijden van voor de grondlegging der wereld of zoiets. Integendeel, er staat dat die uitspraak van toepassing is op de dag, het heden, van de opstanding van Christus. Ik neem nou met opzet de tijd niet om dat te laten zien. Ik hoop er binnenkort uitgebreider over te spreken op een volgende Bijbelstudiedag. Maar niettemin moet dat al even vaststaan. Als God zegt, gij zijt mijn Zoon, dan zegt hij dat op de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hij zegt het tegen de Heer Jezus Christus. En het betekent dat hij met die gelegenheid als de Zoon erkend wordt van bovenaf. Maar dat neemt niet weg dat in vers 7 staat over hem, dat hij in de dagen zijns vleeses, en dan vers 8, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En om het dan even snel te zeggen, daar staat dan toch in elk geval dat hij, daar wordt in ieder geval Zoon beschreven in de dagen zijns vleeses, dat wil zeggen in de dagen voor zijn opstanding. En het is één ding om vast te stellen dat God hem als Zoon aanstelde op de dag van zijn opstanding, is een ander ding om vast te stellen dat hij ook voor die tijd als Zoon beschreven was. En voor velen schijnt dat problematisch te zijn, maar dat is helemaal niet noodzakelijk. Wat dacht u? Laat ik eens een ander voorbeeld nemen dan, voor de aardigheid. Ik herinner mij een mooi voorbeeld. Mijn vader placht altijd te zeggen, je kunt in de gemeente wel oudsten aanstellen, maar dan moeten ze er wel zijn. Kent u die uitdrukking? Hebben we dat ooit gehoord? Je kunt wel oudsten aanstellen in de gemeente, maar dan moeten ze er wel zijn, want als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. Nou goed, dat is misschien nog te moeilijk, neem ik nog eenvoudig. Je kunt wel een organist aanstellen in je gemeente, maar als er geen organist is, kun je er ook geen een aanstellen. Je kunt wel iemand aanwijzen en zeggen, jij bent een organist, maar als hij niet orgel kan spelen, dan heb je er dus niet zoveel aan. Beetje vreemd voorbeeld, maar dat kan iedereen begrijpen. Zo is het met aanstellen van oudsten in de gemeente ook. Dat doe je er niet door er een aan te wijzen. Dat deed Paulus, of dat deed Timotheus, of dat deed Titus, door ze inderdaad onderwijs te geven, zodanig dat ze inderdaad oudsten werden en vervolgens ook als zodanig erkend konden worden. En wat dacht u dat je een zoon kon aanstellen als er geen een is? Nee, natuurlijk. De officiële gedachte is dat een kind wordt geboren en als het tijd van leven heeft enzovoorts, dan wordt het kind uiteindelijk tot zoon, tot erfgenaam dus aangesteld. Dat is de normale Bijbelse gedachte. Maar dat moet u niet misverstaan. Het betekent in ieder geval dat als het kind nooit volwassen wordt en altijd kind blijft, dan wordt het niet ineens volwassen als het ineens een erfenis ontvangt, hoor. En erfenissen worden ook bij het Nederlandse recht trouwens niet gegeven aan kinderen. Althans niet aan de kinderen ter beschikking gesteld. Hè? Dan moet er een toeziend voogd moeten dan zijn, geloof ik, of zo. Maar goed, u kunt beter naar uw raadsman gaan. Die heeft er meer verstand van dan ik. Maar door maar te zeggen, als er niet eerst een zoon is, en die betrouwbaar is gebleken te zijn, en die in staat geacht mag worden om de bezittingen van de vader verder te beheren en zelfs verder te ontwikkelen, want dat is ook nog de betekenis van een zoon, namelijk een bouwer. Iemand die de dingen die je ontvangt ook daadwerkelijk verder ontwikkelt. Hè? Als zo iemand er niet is, kun je hem ook niet aanwijzen, laat staan aanstellen. En het punt is dat de Heer Jezus tot zoon van God, officieel tot erfgenaam van God dus, werd aangesteld op de dag van zijn opstanding, omdat hij tevoren bewezen had zoon te zijn. Begrijp je me goed? Niet op grond van geboorte, want je wordt niet zoon door geboorte, hoewel het wel kan, maar je wordt het niet door geboorte. Je wordt het door betrouwbaarheid. Jazeker wel. Iemand die geen kinderen heeft, die heeft heus een erfgenaam. En die kan heus een zoon, een erfgenaam namelijk aanwijzen. Het heeft niks met een natuurlijke verwekking te maken, op zich niet tenminste. Ook iemand die geen kinderen heeft, kan een erfgenaam hebben, kan een testament opmaken, iemand aanwijzen. En hij zal vermoedelijk iemand aanwijzen die je niet alleen de erfenis gunt, maar vermoedelijk ook iemand die je in staat acht om die erfenis op betrouwbare wijze verder te beheren, te bewaken en te bewaren enzovoorts. Zolang als die leeft, overigens. Maar hier gaat het inderdaad om de aanstelling van een definitieve erfgenaam. Voor de laatste keer. Verder hoeft niet meer, want deze zoon zou altijd leven. Daarom werd hij ook uitgekozen. Omdat hij altijd leeft en hij werd dus hoge priester. Hij werd dus tot zoon en erfgenaam aangesteld naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar als hij tevoren niet bewezen had betrouwbaar te zijn, en als hij tevoren niet bewezen had in staat te zijn om de dingen van God ook inderdaad te beheren op behoorlijke wijze, dat wil zeggen zoals het behoort, dan zou God hem niet hebben aangewezen als zijn zoon. Zou hij niet gezegd hebben, gij zijt mijn zoon, bij deze heden stel ik u als zodanig aan. Want dat betekent het. En dan hoop ik dat we daarmee eindelijk van een probleem af zijn, van hoe dat zit met het zoonschap van de Heer Jezus Christus. Was hij de zoon, werd hij de zoon, hoe is dat maar? Het punt is, hij werd definitief de zoon bij zijn opstanding uit de dood. Maar hij werd dat omdat hij bewezen had het te zijn tevoren. En bij nader inzien staat dat ook gewoon letterlijk in de Bijbel. Precies zoals ik het net zei. In Romeinen 1 vers 4. Want daar staat dat hij naar het vlees was uit het zaad van David. Dat betekent dus ook erfgenaam van de troon van David. Maar dat hij is bewezen of bevestigd, beide vertalingen komen voor en beide zijn goed, dat hij bewezen is te zijn de zoon van God. Hoe dan? Door de opstanding uit de doden, staat er. Of anders gezegd, hij is bewezen de zoon van God te zijn, doordat God hem ook daadwerkelijk uit de dood heeft opgewekt. Maar het zou niet gebeurd zijn als hij niet inderdaad tevoren, tijdens zijn leven, in de dagen zijn vleeses, trouw gebleken was aan zijn erflater, zijn hemelse vader, degene van wie hij zou erven en die hem alle dingen zou overgeven, die hem alles zou schenken. Dat is de gedachte. Ik zei dus, hij zou niets aangesteld zijn als zoon als hij niet bewezen had trouw te zijn aan de hemelse vader. Maar trouw zijn aan de hemelse vader, dat is gewoon geloven in, want trouw zijn aan is geloven in. Het is volstrekt hetzelfde, gewoonlijk ook hetzelfde woord trouwens. Geloven in, en die hemelse vader is uiteraard God zelf. Dus het gaat erom dat de mens Jezus, die mens werd om ook uit de mensen genomen te kunnen worden om hoge priester te zijn, en werd dus mens vanwege zijn roeping tot zoon. Gaat erom dat die mens Jezus ook inderdaad zou geloven in, en dus trouw zijn aan, God zelf. Het ging erom of deze mens zou geloven in God. En niet maar een klein beetje, want het was niet voldoende om erfgenaam te worden van de hele schepping. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook wat hier staat. Ik zeg op het opzet eerst met eigen woorden, vereenvoudigd het lezen vervolgens. Want wat staat er? Neem ik de draad weer op nu. Dat staat in vers 5. Hij is zichzelf niet verheerlijk, maar hij is verheerlijk door degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gelijk hij ook een andere plaats zegt, Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek, waarmee maar gezegd wil zijn dat deze twee uitspraken volstrekt dezelfde betekenis hebben. Leuk, hè? Want er staat er, hè? Gelijk staat er tussen. De ene plaats, dat is Psalm 2, vers 7. Daar wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de andere plaats is Psalm 110, vers 4, waarop hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En hier wordt gezegd dat deze twee uitspraken volstrekt hetzelfde betekenen. Dat is ook zo. In wezen wel. Gij zijt mijn zoon, is dus zelfs gij zijt mijn hoge priester. Gij zijt mijn zoon, en dus stel ik u aan als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat niet alleen, daarmee tegelijkertijd ook als koning uiteraard. Een andere keer zal ik daar verder over spreken. Maar over degene die door God werd aangesteld, wordt dan wat gezegd in vers 7. Maar ik zou eerst moeten stoppen. Want normaal gesproken zouden wij nu meteen moeten vragen, maar waarom werd nou juist hij door God gekozen? En zeg nou niet, dat komt omdat hij oorspronkelijk ook uit God verwekt was, in Maria enzovoort, want dat is geen goed antwoord. Nee. Want als dat het antwoord is, dan houden we geen rekening met de volstrekt Bijbelse gedachte dat de Heer vanaf zijn menswording gerekend werd als zondaar. En dat hij vanaf dat zijn moeder hem ontvangen had, Psalm 51, dat hij daar onze zonden droeg. En dat hij zijn leven lang bovendien, ook hoofdzaken trouwens te vinden in de psalmen, dat hij zijn leven lang bovendien die last van onze zonden zelfs ook gevoeld heeft en daaronder geleden heeft. Dan heb ik het nog netjes gezegd. Zodanig dat hij bij meerdere gelegenheden, maar ook dat vinden we in de psalmen terug, die zonden die wij gedaan hebben, dat hij ze beleed. Omdat hij ze droeg. En per slotverrekening, als hij ze niet droeg, dan hoefde hij ook niet voor ons te sterven, immers. Het hele punt is dat hij inderdaad op aarde leefde in de ogen van God als een zondaar. Net zo zondig als u en ik, want hij droeg de zonde van u en ik. Daar is niks aan af te dingen. Ik kan heel kort zeggen, zo is het nou eenmaal. En daarom moest hij ook sterven. Een van de redenen daarvan. Dus het kan nooit zijn dat God hem koos om zoon en erfgenaam, koning en hoge priester te zijn, omdat hij zonder zonde was. Want dat was niet zo. Want, dat is het oude verhaal uit bijvoorbeeld 2 Korinthe 5, het laatste vers. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Want als God zelf hem tot zonde gemaakt heeft, kan hij hem daarna niet kiezen op grond van zondeloosheid om wat dan ook maar te zijn of te doen. Dat kan dus niet. Waarom werd hij dan gekozen? Omdat hij gehoorzaam was. Maar dat zegt het volgende vers. En om hem meteen door te stomen, er staat, omdat hij gehoorzaam was feitelijk, maar gehoorzaamheid is heus volstrekt hetzelfde, zeker in de Hebreeënbrief, is volstrekt hetzelfde, altijd hetzelfde als geloof. Want geloof wil zeggen dat men gehoor geeft aan het woord wat gesproken is, dat men daarna luistert. Niet het aanhoort, dat men gehoor geeft aan dat woord. Geloof en gehoorzaamheid zijn gewoon synoniemen, maar ze betekenen in de praktijk heus hetzelfde. In het woord geloof herkennen wij niets meer van het begrip dat men zou moeten luisteren, daarom zijn het twee verschillende woorden, maar ze betekenen in de praktijk hetzelfde. Gehoorzaamheid wil zeggen dat men luistert naar hetgeen gezegd is. En eventueel betekent het in Nederlands ook nog dat men zelfs eventueel doet wat er opgedragen is, maar dat is de laagste toepassing van het woord. Want het gaat er niet om dat men doet wat er gezegd is, het gaat eerst om dat men hoort wat er gezegd is. Als je dat niet eerst hoort, kun je ook niet doen, eventueel. En God heeft heel wat dingen gezegd die we helemaal niet hoeven te doen, waar we alleen maar naar hoeven te luisteren en waarin we dus moeten geloven, waar we onze oren naar moeten laten hangen, om het zo te zeggen. Nee, er staat in de Bijbel, er staat, neigt uw oor tot mij. En dat betekent inderdaad dat we het oor zouden neigen tot, of zouden richten op, God die sprak. Men zou naar hem moeten luisteren. Men zou in hem moeten geloven. Gehoorzaamheid is dus geloof. Wat is nou ongehoorzaamheid? Ongeloof, ja, makkelijk, hè? Ja, precies. Ik geloof dat ik het hier wel eens vaker besproken heb, naar aanleiding van de laatste verse van Hebreeën 3. Waar staat in vers 17 dat Israël, de ongelovigen uit Israël dus, hè, degene die in de woestijn omkwamen onderweg naar Canaan, dat die lui volgens vers 17 niet het beloofde land ingingen omdat ze gezondigd hadden, volgens vers 18 gingen ze niet in omdat ze ongehoorzaam geweest zijn, en volgens vers 19 gingen ze niet in omdat ze ongelovig waren. Dat staat er. Lees het maar eens na in je eigen tijd dan, hè. Vers 17 staat, ze hebben gezondigd. Vers 18 zegt, ze waren ongehoorzaam. Vers 19 zegt, was vanwege hun ongeloof. Ja, zijn het nou drie dingen? Natuurlijk niet, hè. Het is volstrekt hetzelfde. Zonde, namelijk ongehoorzaamheid, namelijk ongeloof. En als ongehoorzaamheid ongelovend dus zonde is, dan is gehoorzaamheid en dus geloof hetzelfde als, nou, kunnen ze snel volgen? Wat is het tegenovergestelde van ongeloof? Is geloof. Wat is het tegenovergestelde van ongehoorzaamheid? Gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid is dus hetzelfde. En wat is het tegenovergestelde van zonde? Rechtvaardigheid. Dus bij al die drie woorden die ik net genoemd heb, moet je even tegenovergestelde ernaast schrijven. Dan ziet u aan de ene kant dat zonde is hetzelfde als ongehoorzaamheid, is ongeloof. En dan andersom het rijtje en dan de tegenstellingen. Geloof is gehoorzaamheid en dat is rechtvaardigheid. En dat staat ook in de Bijbel. Er staat, God rekent geloof tot gerechtigheid. Zo rekent God. En dan gaat het om hoe een ander rekent. Dat is niet van belang. En als dan dus twee hoofdstukken verder, maar slechts één bladzijde verder in Hebreeën 5 staat, dat de Heer gehoorzaamheid geleerd heeft, want dat staat er in vers 8, dan betekent dat dat hij inderdaad heeft leren geloven. Dat betekent niet in de eerste plaats dat hij deed wat de Vader hem opdroeg. Het betekent er in de tweede plaats. Maar het betekent in de eerste plaats dat hij geloofde in wat God gesproken had. Ja, en heel concreet, het betekent dat hij dus geloofde, dus zijn vertrouwen gesteld had in wat God gesproken had, maar beter nog, in wat God geschreven had. Want dat is het hele punt. Als de Heer geboren werd in gelijkheid de zondige vlees en in zonde werd ontvangen en in de kribbe gelegd werd, dan wel een wieg, want waar hij lag doet me nou even niet toe, dan moet u niet denken dat hij de Bijbel uit het hoofd kon opzeggen. Of dat hij de profetieën al kende of zo. Echt niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat, is dat de Heer Jezus vanaf zeer jonge leeftijd, in ieder geval op 12-jarige leeftijd, bezig was met het onderzoek der schriften. Waarom zou hij dat doen als hij het zelf geschreven had en als hij dat zijn hoofd kende? Nou, het punt is dat hij inderdaad als mens net zo leeg als u en ik geboren werd. Ik heb dat ook wel eens vaker gezegd. En dat hij net als ieder mens gevuld moest worden. Met woord, met onderwijs, wat dan ook maar. En dat is precies wat met de Heer Jezus gebeurd is. Dat hij namelijk de schriften bestudeerd heeft, daarover discussieerde enzovoorts. En uiteindelijk toen hij zijn openbare optreden begon, nou begon dat? Even denken, op Matthäus en Lucas begint het met de verzoeking in de woestijn. En wat zei hij dan tegen de tegenstander? Maar hij staat geschreven. Hij sprak niet op eigen gezag. Er staat geschreven, daar hield hij zich aan. En in Johannes begint het ongeveer dan met zijn gesprek met Nicodemus. Als ik het veranderen van water in wijn dan even oversla dan, hè. Begint het met een gesprek met Nicodemus. En hij verwijt Nicodemus dat Nicodemus niet wist wat de schriften zeiden. En de Heer zei, wij spreken wat wij weten. En wij getuigen van wat wij gezien hebben. Maar het zou geen niet eerlijk zijn als de Heer het rechtstreeks ontvangen had van zijn hemelse vader en dat Nicodemus het uit de schriften moest zoeken, enzovoorts. Ja, dan kun je nogal makkelijk verwijten. Maar zo was het niet. Het punt is dat de Heer net zo goed die schriften bestudeerde en die ook citeerde, zelfs uit het hoofd, en daarmee discussies voerde met de omstanders enzovoorts. Hij antwoordde altijd uit de schriften. De schriften. Dat is wat God gesproken heeft. En daar geloofde de Heer Jezus in. Ik heb bijna gezegd, daar geloofde Jezus in, want zo bedoel ik het ook eigenlijk. De mens, Jezus, die geloofde in de schriften, in dat wat God beloofd en gesproken had, En later staat er in Hebreeën 12, vers 2, dat de Heer Jezus de loopbaan gelopen heeft. Welke loopbaan? Zal ik eens even lezen? Zoek maar even op. Daar staat Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Nou, die loopbaan is uiteraard de loopbaan des geloofs, noem ik het altijd maar. Ik denk altijd aan Paulus die in het laatste hoofdstuk van 2 Timotheus zegt, ik heb de loop beëindigd, ik heb de goede strijd gestreden. De loopbaan en de strijd is dus hetzelfde. En dan zegt hij vervolgens, ik heb het geloof behouden. Dus het is een loopbaan des geloofs, dan wel de strijd des geloofs. En dat kan alleen maar zo heten, omdat er in heel het leven om gaat, dat men inderdaad gelooft in en dus zijn vertrouwen stelt op wat God gesproken heeft. En al het andere is gewoon strijd om het bestaan, en dat is een zaak van de wereld. Nee, dat bestaat ook in het leven van de gelovigen, maar daar hebben we het nou niet over. Die loopbaan gaat het niet over. Het gaat om of een mens inderdaad zijn vertrouwen stelt, niet op de zinnelijke dingen, is een strijd om het bestaan, maar op de dingen die God gesproken heeft. Daar gaat het om, dat is de loopbaan. De loopbaan des geloofs dus. Nou, dan staat er, laat ons afleggen, vers 1, alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Zullen we even kijken of het klopt? Wat was zonde ook alweer? Ongeloof. Ja. En aangezien zonde een last is, is ongeloof dus een last. En als hij dus staat, laat ons afleggen alle last en de zonde, dan staat er dus gewoon, laat ons afleggen alle ongeloof. Want zonde en last zijn immers synoniemen begrippen. Laat ons ongeloof afleggen. En dat klopt natuurlijk ook, maar nog eens in eerder, wij hebben zo'n grote wolk der getuigen rondom ons liggen. Welke zijn dat dan? Dat zijn al die lui die in het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 11 genoemd worden, die geloofshelden zoals ze genoemd worden, die een leven in geloof geleefd hebben, die de meest grote catastrofen inderdaad doorstaan hebben, vertrouwende op wat God gesproken had. Want dat staat er allemaal. Nou, als er dan zoveel ons op die manier zijn voorgegaan, dan zouden we daar een voorbeeld aan moeten nemen en zouden wij ook ons ongeloof moeten afleggen. Want begrijp ik me goed, mensen als Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, hoe gaat het zo verder, Isaac, Jacob, Jozef, dat waren allemaal zondaren en waren zeker niet in staat om de zonde af te leggen, de zondige daden en de zondige natuur. Dat konden ze niet. Maar wat ze aflegden was ongeloof. En daarvoor staat, nou, er zijn zoveel ons voorgegaan, hebben het voorbeeld gegeven, dat voorbeeld zouden wij nou moeten volgen. Dus, nou, er zoveel zijn, laat ons afleggen alle ongeloof die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan des geloofs. Dat staat er niet, maar dat hebben we net verklaard, hè? De loopbaan des geloofs die ons voorgesteld is. En daarbij zouden we moeten zien, punt 1, want dat is eerder genoemd, op al die geloofshelden uit hoofdstuk 11, want die hebben het voorbeeld gegeven, maar uiteindelijk is het grootste voorbeeld voor het laatst bewaard. Laten we daarbij namelijk zien, Hebreeën 12 vers 2, op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, let op, niet Christus, niet de Heere Jezus, niet Christus Jezus, gewoon Jezus, de naam van de mens. Want hij is die overste leidsman, eigenlijk gewoon alleen maar eerste, de eerste. Hij is de eerste, hij is degene die voorop ging en die ook inderdaad het einde, namelijk het doel van die loopbaan bereikt heeft. Hij is de eerste voleinder des geloofs. Dat betekent, hij is de eerste die het einde van die loopbaan des geloofs bereikt heeft. En einde in de Statenvertaling is altijd hetzelfde als doel. Dus hij is de eerste die het einddoel bereikt heeft. Nou, wat is het einddoel dan van die loopbaan des geloofs?
Volbracht werk.
Ja, maar kom je dan terecht als het volbracht is? Als de loopbaan des geloofs gelopen heeft. Weet u wat er dan gebeurt? Nou, in het geval van de Heer Jezus in elk geval, zij de Vader in wie men immers moest geloven, en in wie men zou geloven, die zei toen tot hem: ga hier maar zitten. Dat was ook Psalm 110, waar staat: gij zijt priester in de eeuwigheid en ouderling van Melchizedek. Dat was vers 4. Maar in vers 1 staat er: zet aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten. In werkelijkheid de verwijzing dus naar zijn koningschap. Hij werd tot koning aangesteld, zou alleen nog even duren voordat dat geopenbaard zou worden, maar dat is een ander verhaal. Het punt is dat hij is de eerste die het doel van die loopbaan des geloofs bereikt heeft. Want hij is de eerste die daadwerkelijk die nieuwe schepping is binnengegaan. Want geloof, en dus de loopbaan des geloofs, leidt tot leven uit de dood. Dat is de belofte aan Abraham ook. Abraham geloofde in God die de doden roept enzovoorts. Hè. Abraham geloofde dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Abraham geloofde in de God die doden doet opstaan, die een nieuwe schepping tot stand brengt enzovoorts. Geloof moet leiden naar die nieuwe schepping. Nou, inderdaad, die loopbaan leidt naar die nieuwe schepping, maar de Heere Jezus is de eerste, of had ik moeten zeggen Jezus, want zo staat het hier, is de eerste die die nieuwe schepping daadwerkelijk bereikt heeft. Hij was namelijk degene die zo volkomen, voor de volle 100%, zijn geloof gesteld heeft, zijn vertrouwen gesteld heeft op een God die gesproken had, dus op het woord Gods, op de schriften, want daar gaat het om. Diezelfde schriften die zijn tijdgenoten ook hadden, anders is de vergelijking niet eerlijk. Maar hij had zo volkomen vertrouwd op zijn hemelse vader, dat toen zijn loopbaan erop zat, er kon niet meer verder gelopen worden, want hij was overleden, dat God hem ogenblikkelijk opwekte uit de dood, waardoor hij prompt de eerstgeborene werd van een nieuwe schepping en op grond daarvan werd aangesteld tot koning, hogepriester en gekroond met heerlijkheid en eer en wat u verder nog maar horen wil. Want er staat nog heel wat meer over in de Bijbel. Dat is de gedachtegang. En daarom wachten ze de opstanding van hem ook niet op de jongste dag. Wat heel correct overigens geweest zou zijn. Maar het gebeurde eerder, opdat hij daadwerkelijk de eerste zou zijn. De eersteling dergenen die ontslapen zijn, zegt 1 Korinthe 15, meen ik. Of de eerstgeborene onder vele broederen, zegt de Romeinen, maar ook de Hebreeënbrief enzovoorts. Omdat hij heeft zo volkomen voor volle 100% geloofd in het woord en in de schriften, dat dat niet te overtreffen was. En God greep meteen in en heeft hem terstond verheerlijk. Waar stond dat ook alweer? Johannes 13. Waar het ging over dat de Heer kondigt aan dat hij verheerlijkt zal worden. En hij kondigt aan, de Vader zal hem terstond verheerlijken. Terstond! Meteen opgewekt uit de dood en tot eersteling aangesteld. Op grond van niet de goede daden die hij verricht had. Niet op grond van de werken. Dat kan trouwens niet, want dan zou het ook geweest moeten zijn op grond van onze zonden die hij droeg. Want hij was zondaar. Dat kan het niet geweest zijn. Hij werd opgewekt en aangesteld tot erfgenaam op grond van zijn geloof. Niet op grond van een volmaakte levenswandel of iets dergelijks, of een volmaakte natuur. Daar ga ik niet over discussiëren of hij dat alles niet had. Het was domweg niet op grond van enige van die zaken. Het was niet op grond van dat hij volstrekt geleefd heeft volgens de wet. Trouwens, al zijn tijdgenoten konden getuigen dat hij handelde en leefde in strijd met de wet. Sterker nog, hij leefde onder de wet, maar hij predikte de genade. Dat klopt van alles niet aan. Dat kun je zo niet zeggen. Het was ook niet zo. Het ging op grond van geloof. En wat er nog meer aan goeds te melden is over de Heer Jezus, wel, dat staat tegenover een heleboel dingen die net zo negatief zijn, althans van God uitgezien, vanwege dat hij onze zonden droeg. Maar ze spelen geen rol in het verhaal. Het enige wat een rol speelt is zijn geloof. En als dat niet zo is, dan zijn we ineens ons voorbeeld kwijt. En dan hebben wij geen voorganger. Dan hebben we ook niet iemand die ons is voorgegaan. Op geen enkele manier. Laat staan iemand die ons een voorbeeld heeft nagelaten. Het voorbeeld wat hij naliet en wat voor ieder van ons is na te volgen, is het voorbeeld van geloof. Enkel geloof in wat God gesproken heeft. Geloof in de belofte Gods. En daar staat in Hebreeën 12, want daar waren we. Wij zouden de loopbaan des geloofs moeten lopen, ziende op de eerste die het doel van die loopbaan ook inderdaad bereikt heeft. Dat staat er letterlijk zo. En dan, dat is Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, die hem beloofd was, dus door wie? Door God, ja, niet door ons uiteraard. Door God zelf in zijn woord namelijk. Want het was aangekondigd in het Oude Testament, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, het hoort uiteraard bij elkaar. En wat is het resultaat? Heeft hij het einddoel bereikt? Jazeker, er staat ook wat het is. Het einddoel is namelijk, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dus inderdaad, ik sprak voor mijn beurt toen u zei, zit aan mijn rechterhand, maar hier staat het. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Het is rechtstreeks een verwijzing naar Psalm 110. Vers 1. Hij heeft dus de loopbaan des geloofs gelopen. En wat is daar zo moeilijk aan? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, het is helemaal niet moeilijk om te geloven in wat God gesproken heeft, als verder niemand zich ermee bemoeide. Dat meen ik echt. Nou ja, ik was altijd een net jongetje vroeger op school, dus ik heb altijd netjes geloofd wat de juffrouw mij wijsgemaakt heeft, dan wel de meester. Achteraf bleek, maar dat moet je niet verder vertellen hoor, maar achteraf bleek dat ik op school heel wat geleerd heb, wat helemaal niet waar was. Maar toen geloofde ik het wel, je had geen reden om aan te twijfelen. Als kind zeker niet. Wordt je verteld, dus zal wel zo wezen. Het is niet moeilijk. Maar het wordt pas moeilijk als een ander zich ermee gaat bemoeien. Als het ter discussie gesteld wordt of dat eigenlijk wel waar is. Ik zal een leuk verhaal vertellen. Er was een man die, ik weet niet of we die nog gekend hebben, misschien ik niet, maar dat heette meneer Dijkstra. Nee, in Hilversum. Maar van Friese afkomst uiteraard. Die hield hartstarrig vol dat de aarde plat was. Schreef daar ook een boek over. Nou, rond een bol is hij in elk geval niet. Dat durf ik je rustig in het publiek te vertellen. Maar plat is hij zeker niet. Maar daar gaat het nou niet over. Hij hield stug vol dat de aarde plat was. En hij beweerde, die zin is me altijd bijgebleven. Dat had verder niks mee te maken. Maar die zei, toen ik op school een cijfer 9 kreeg voor mijn adreskunde, was dat niet het cijfer voor adreskunde, was het cijfer voor mijn geloof in onderwijs en personeel. Ze vertelde dat mij en ik haalde een goed cijfer, en omdat ik geloofde wat ze zei. Maar adreskunde gezien klopte er niks van. Dat was zijn mening dan in dat geval. En daar gaat het maar om. Geloven op zich is niet moeilijk. Mensen geloven alles wat ze verteld wordt als het ergens gedrukt staat. Hè? Dat zijn meestal leugens, die, dat weet je toch, hè? Als het ergens gedrukt staat, dan of het voor de televisie geweest is, zal het wel waar zijn. Dat staat niet ter discussie. Maar het punt is dat het woord van God altijd wordt aangevochten. En dat er vele mensen zijn die liever hun eigen gedachten in de plaats stellen van die van God. Want als ze die hun eigen gedachten onder de mensen kunnen verspreid krijgen, in plaats van Gods gedachten, hebben ze zichzelf hoger geplaatst dan God. En daar is het ze om te doen. En in ieder geval is dat de bedoeling van degene aan wie in feite de hele oude schepping onderworpen is, de leugenaar van de beginnen namelijk. Die probeert mensen dingen te wijs te maken, bij voorkeur de dingen die in strijd zijn met het woord van God. Ze hoeven niet waar te zijn daarmee. Als ze maar verspreid kunnen worden, als ze maar aangehangen worden. Want al wie de leugenaar gelooft, geeft daarmee eer aan de leugenaar. Dat is al. Verder wordt hij misleid, zoals zijn eigen schade, maar niettemin dat is wat gebeurt. En wat er gebeurt, is dat de Heer Jezus kwam hier op aarde, inderdaad in geloof, en hij ging rond goeddoende, ik gebruik maar de Bijbelse uitdrukkingen die daarvoor staan, hij ging rond goeddoende, niemand enig kwaad berokkend, en gratis medische verzorging was ook nooit weg voor de hele gemeenschap, deed niemand enig kwaad, integendeel. En waarom hebben ze hem dan veroordeeld en gedood? Waarom zochten ze valse getuigen om er van hem af te raken? Alleen maar omdat hij geloofde in het woord van God en dat ook zij en de tijdgenoten bovendien bij gelegenheid dat woord ook voorhield, dat was alles. En dan wordt het inderdaad moeilijk, maar dat is de strijd des geloofs. De strijd namelijk tegen de tegenstand van de ongelovigen. En dat is de belangrijkste strijd. Er komt nog bij dat dat een strijd is die niet met gevaarlijke wapens, oorlogstuigen en zo, niet met gewoon geweld gestreden wordt. Zal nog tot daar aan toe zijn, denk ik altijd. Zo'n strijd met machtsmiddelen, zal ik maar zeggen, dat is een strijd die, nou, dat kan hooguit het lichaam doden, laat ik het dan zo zeggen. Nee, het is niet prettig, maar het kan hooguit het lichaam doden. Zo staat het toch in de Bijbel? En voor zulke mensen zou je niet bang moeten zijn. Maar het punt is dat die strijders geloofs, die grijpt in, rechtstreeks in werkelijk je wezen. Niet in je woning, niet in je lichaam, maar in wat werkelijk je wezen is, in je hart. En dat is vele malen zwaarder. En dat is de strijd die de Heer gestreden heeft in de eerste plaats. En die is het minste bekend. Maar het was de belangrijkste. En dat staat hier tenminste. Let even op. Natuurlijk staat er, hij heeft het kruis verdragen. Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft het kruis verdragen, ja. Er staan die gedragen, hoor. En er staat ook niet kruisje ging verdragen. Dat is namelijk wel zo, dat hij het kruis gedragen heeft en dat hij de kruisiging verdragen heeft. Dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat, hij heeft het kruis verdragen. Waaruit bestond dat kruis dan? Het punt is dat het letterlijke kruis hier gebruikt wordt als uitbeelding van de totale lijden van de Heer Jezus Christus. En zelfs in het Nederlands heeft dat woord die betekenis gekregen. Een kruis dragen. Heel niet letterlijk een kruis dragen, hoor. Dus iets hebben waarom je gebukt gaat, waardoor men lijdt. Nou, waaruit bestaat dat kruis dan dat hij verdroeg? Dan staat er twee keer. In de eerste plaats staat het er letterlijk achter, er staat heeft schande veracht. En schande is eigenlijk alleen maar, dat is heel veel, maar is eigenlijk alleen maar dat men buiten de gemeenschap verplaatst is. Dat is schande. Als iedereen je nawijst en niets met je te maken wil hebben. Dus buitengesloten bent, dat is schande dragen, anders niks. Een mens kan nog zulke schandelijke dingen doen, maar als je daardoor niet buiten de gemeenschap, de familie of wat dan ook gesloten wordt, draagt hij geen schande. Overigens is dat weer schandelijk, maar goed, daar gaat het nou niet over. Schande dragen, hè? Wil zeggen dat men buitengesloten is. En dat is wat met de Heer gebeurd is. Hij bewoog zich te midden van een ongelovig volk en een ongelovige wereld. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen hebben hem niet aangenomen enzovoorts. En hij ging rond goeddoende en hij ontving daarvoor terug haat. Niet op grond van wat hij deed, want daar hadden ze geen problemen mee uiteraard. Maar op grond van wat hij geloofde en wat hij dus ook inderdaad sprak. En hij werd buitengesloten. Dus als u merkt dat er nog eens gelovigen worden buitengesloten, waar buiten dan ook in onze dagen, dan moet ik u zeggen dat u niet verbaasd moet zijn alsof u wat vreemds overkwamen. Staat er dan. Want dat is heel gewoon en eigenlijk hoort het zo. Liever niet, maar eigenlijk hoort het zo. Zo goed. Dan gaan we weer verder. Hij heeft schande veracht. Dat is de kruis wat hij droeg. Hij was buitengesloten en heeft dat gedragen. Er staat ook, hij vertrouwde zich aan hen niet toe. Johannes 2 was dat. Vlak voordat hij met Nicodemus sprak, meen ik. Hij vertrouwde zich aan hen niet toe. Hij was buitengesloten, hoorde er niet bij. Er was geen communicatie mogelijk. En de andere keer staat hier eerst in vers 2. Hij heeft het kruis verdragen. En in vers 3 staat dat hij het tegenspreken van de zondaren zich tegen zich heeft verdragen. En daarmee is precies verklaard wat het kruis is. Wat heeft hij verdragen? Vers 2, het kruis. Vers 3, het tegenspreken van de zondaren. En ik moet u zeggen, de zondaren hebben tegengesproken door hem zelfs letterlijk te kruisigen. Maar andersom, zijn kruis, zijn lijden werd hem aangedaan door die zondaren die tegenspraken. Wat was de zonde eigenlijk van die zondaren dan? Gewoon even lezen. Wat was de zonde? Ja, een ongeloof en dus een tegenspraak, want ongeloof is tegenspraak. Ongeloof is namelijk afwijzen van het woord van God. En dus tegenspreken tegen het woord van God. Dit kan niet voor me houden, ik denk altijd meteen, en dat is per definitie een theologische bezigheid. Erg genoeg, maar dat is zo. Maar als u dat niet leuk vindt, vergeet het maar meteen weer. Hè? Liever dat niet gehoord had, zal ik maar zeggen. Maar dat is het wel. Er was een slang die tegensprak. Dit is theoloog, denk ik altijd. Maar dat is zo. Het tegenspreken der zondaars over God heeft gesproken, maar daar stellen wij onze argumentatie tegenover en zo wordt het woord van God weer aan de kant geschoven. En dat is wat vandaag nog altijd gebeurt. Ik denk altijd dat het nog meer gebeurt dan vroeger, maar vooruit. Er zijn meer mensen namen die van onze luxe gebruik maken door zich de hele dag bezig te houden met niks anders dan het tegenspreken van het woord van God. Dient tot niks, draagt niks bij aan de maatschappij, breekt alleen maar af, draagt geen enkel nut. Maar men heeft er over het algemeen een goed inkomen van. Dan moet je eens proberen te verklaren hoe dat kan. En als dat niet bewijst dat de wereld geregeerd wordt door de duivel, dan weet ik het niet meer. Tegenspreken van de ongelovigen uiteraard, dat heeft hij verdragen. En als je zelf werkelijk een gelovige bent, dat wil zeggen, als je werkelijk gelooft in wat God gesproken heeft, als dat woord je lief is, als je dat in je hart draagt, bij wijze van spreken, dan, hè, als je daaruit leeft en het wordt tegengesproken, dan is dat heel erg. Dat komt heel hard aan. Dan kun je beter gewoon een keer op je gezicht vallen, bij wijze van spreken, want dat doet niet zozeer als juist dat. En dat is het wat de Heer verdragen heeft. En dat is wat hier staat. Er staat dan ook, aanmerk deze die zodanig hem tegenspreken, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Strijdende tegen, nou tegen wat? Tegen ongeloof, tegen tegenspraak, kortom tegen die zonde die hier genoemd wordt. En wij hebben nog tot den bloede toe niet tegengestaan, want wij leven nog. We zijn hier nog. Maar de Heer werd inderdaad gedood. En hij is het voorbeeld. En dat betekent dat als we het voorbeeld navolgen, dat dat inderdaad kan inhouden, dat ook wij inderdaad om ons geloof te dood gebracht worden. Ja. Dat het niet gebeurt. Dat het niet gebeurd is. We hebben mooi mazzel mee, denk ik altijd. Ik beschouw me wat dat betreft als bijzonder gelukkig. Ik ben tenminste blij dat ik niet leef in de dagen van de Inquisitie. Dan zou ik niet half zo oud geworden zijn als ik nu ben, en zo oud ben ik niet. Goed, denk daar maar even over na. Hè? Zo is het toch? Dan mogen we nog wel dankbaar zijn dat het niet gebeurt. Maar niettemin, het zou kunnen. Nou, waar deze versen over spreken, is over een gelovige Jezus. Over de mens Jezus van Nazareth, die van zijn moeder voor het eerst gehoord zal hebben hoe het zo gekomen is dat hij geboren werd, en die waarschijnlijk zijn interesse daarmee gewekt heeft voor het woord van God, en die dus vanaf jonge leeftijd zich verdiept heeft in het woord van God, en zodra hij 12 jaar was en dus bar mitzwa en dus mee moest, mocht of moest naar de tempel, greep hij meteen de gelegenheid aan om inderdaad met de schriftgeleerden van die dagen te spreken over de Bijbelse dingen. Natuurlijk. Ik wil zeggen dat je gelovig bent, maar dan moet je wel weten wat je gelooft. Mensen die van de Bijbel niks weten zeggen dat ze geloven, die liegen. Je kunt alleen geloven in dingen die je gehoord hebt, zegt Romeinen 10. En als je het niet gehoord hebt, dan kun je niet geloven. Als je het niet gehoord hebt, kun je niet gehoorzaam zijn, immers. Maar dat is wat de Heer gedaan heeft. En ik kende de schriften. Beter dan Paulus. Voor zijn bekering, bedoel ik. In elk geval, voor de rest praat ik er niet over, want dat weet ik niet. Hè? Maar inderdaad, hij kende die schriften. En daar gaat het om, hij was een gelovige. En dan zijn we er nog niet, want dan ga ik terug naar Hebreeën 5. Ik kom niet eens toe aan wat ik eigenlijk had willen zeggen, maar dat geeft niet hoor. Hebreeën 5. Waar staat dus dat hij tot hoge priester werd aangesteld, tot zoon? Bij zijn opstanding. Maar daarvoor staat er van hem dat hij, vers 7... in de dagen zijns vleeses, en er komt een hele lange tussenzin, meerdere tussenzinnen eigenlijk, en dan gaat de zin pas weer verder halverwege vers 8, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En aangezien de uitdrukking in de dagen zijns vleeses slechts een tijdsaanduiding is in de eerste plaats, kunnen we de tijdsaanduiding in de zin ook nog weglaten, dan is de hoofdzin gewoon die gehoorzaamheid geleerd heeft. En aangezien gehoorzaamheid geloof is, staat het dus gewoon, die heeft leren geloven. Moest hij dat dan leren? Ja, geloof is geloof in de schriften. Als je de schriften niet eerst geleerd hebt, kun je ook geen geloof geleerd hebben. In elk geval. Geloof moet dus geleerd worden. En kan ook inderdaad geoefend worden. Dat in de eerste plaats. Maar verder staat er nog een heleboel meer. Er staat in de eerste plaats, want ik neem af en toe maar zo'n tussenzin er dan bij, hè. Nou neem ik de allerlaatste. Namelijk die in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Want dat draagt ook toe bij. En niet te weinig, denk ik wel eens. Want vertrouwen op het woord van God heeft geen enkele zin, betekent ook niks, als je niet behoefte hebt om ergens op te vertrouwen. Kijk, vertrouwen op, dat wil zeggen steunen op, hè? Zo, dan hang ik een beetje zo op die lessenaar. Maar als ik niet behoefte heb aan steun, dan betekent het verder niks, hè, dat ik steun. Want ik kan het ook zonder, ik bedoel, dat maakt niks uit, hè? En geloof in wat God gesproken heeft, betekent helemaal niks als je dat nergens voor nodig hebt. Nee, als je zelf vertrouwen genoeg hebt in de toekomst, als het eruit ziet dat je een voorspoedig leven voor je hebt, waarin al je idealen verwezenlijk zullen worden, en dan nog bovendien dat je dan nog lang genoeg leeft, op zijn minst, om daar dan nog van te genieten ook. Als dat zo ligt, dan heb je die behoefte om ergens op te vertrouwen. Dan komt alles best voor elkaar. Maar vertrouwen op Gods beloften, dat betekent alleen wat als je eigen leven je niks belooft. Maar waar moet je dan aan vasthouden? Ik weet niet, de gemiddelde leeftijd is hij tamelijk hoog altijd, denk ik. Hè? Ik denk dus dat hij dus voldoende heeft meegemaakt, in het algemeen gesproken, om te weten waar ik nou over praat. Dat je dat kan overkomen, dat alles je bij de handen afbreekt. Ik hoop dat het u niet is overkomen. Maar vooruit, dat alles je bij de handen afbreekt, dat je lijdt dus. Want onder ons gezegd, lijden doe je niet om wat geweest is. Lijden doe je ook nu op het moment zelf niet. Lijden heeft altijd te maken met wat je voor je hebt, wat je toekomst, waar je doorheen moet, wat je verwacht, enzovoorts. Wat zich aan gaat dienen. Het heden is maar een punt, dat stelt niks voor. Het verleden is al geweest, daar kun je niks meer aan doen. Dat hebben we gehad. Kun je opgelucht ademhalen, wat mij betreft. Nee, het verhaal is, hoe moet ik nu verder? Als je dat niet weet, dan leid je. Als je bang bent voor wat je te wachten staat. En als je niet weet wat je te wachten staat, dan heb je dus behoefte aan zekerheid. En zelfs aan een positieve zekerheid. Dat wil zeggen, wij zouden dan toch wel graag de belofte hebben, ergens vandaan, dat het uiteindelijk allemaal goed afloopt. Ik schuif het maar even heel ver weg. Hè. De belofte dat het uiteindelijk goed afloopt. Daar gaat het er eigenlijk om. Nou, God heeft zulke beloften gedaan. Aan een ieder die gelooft. Niet aan de mensen het algemeen. De belofte van eeuwige zaligheid, van heerlijkheid, van onvergankelijk leven, van erfgenaam door de wereld te zijn, is gedaan aan een ieder die gelooft. En het ligt dus voor de hand dat degene wiens leven er hier absoluut nietsbelovend uitziet, het leven van degene die dus lijdt hier, dat zo iemand inderdaad eerder en makkelijker bereid zal zijn om te geloven in de belofte Gods. Want als wij zelf niks hebben en ons dat bewust zijn, dan wordt het waarschijnlijk makkelijker om aan te nemen wat God aanbiedt. Er zijn er natuurlijk die dat veel te goed weten en die dus leren dat een mens niet behouden kan worden zonder dat hij eerst verschrikkelijk lijden in zijn leven heeft doorgemaakt. Nee, dat moet hij bevonden hebben. Hè? Maar dat is niet waar. Maar ik moet wel zeggen, het helpt wel. Ja, het is waar. In de praktijk blijkt dat gewoon ook. Maar meer wil ik er niet van zeggen. Maar wat hier staat, is dat de Heere Jezus geleden heeft, maar daardoor werd zijn geloof gebouwd. En waarom leed hij? Wat was dat kruis dat hij droeg? Dat was juist de tegenspraak van ongeloof. Maar wat staat er nou? Hij heeft dat ongeloof, de tegenspreker, verdragen en daardoor heeft hij geloof geleerd. Staat er toch? Ja, dat is heel eigenaardig, hè? Er zijn twee mogelijkheden. Of men wordt tegengesproken door ongelovigen En men valt de kant van die ongelovigen op, men gaat twijfelen, gaat die kant mee. En de andere kant, die ken ik persoonlijk het beste overigens, maar de andere mogelijkheid is inderdaad dat men door de tegenspraak zich opnieuw wendt tot de schriften en dagelijks onderzoekt als de Bereërs of deze dingen al zo zijn dan wel niet zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan blijkt dat de tegenspraak bij de oprechte gelovigen inderdaad een positieve uitwerking heeft. Dan blijkt het ongeloof van de tegenspreker bij te dragen aan de opbouw van het geloof van de gelovigen. Ga daar maar eens aan staan. Dan gebruikt God de Satan. In de praktijk komt het op neer. Gebruikt God de Satan, dat wil je niet, maar dat gebeurt wel. Gebruikt God de Satan om God te verheerlijken. Daar komt het op neer. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. De tegenspraak heeft hem niet aan twijfelen gebracht. De tegenspraak heeft hem juist dichter bij de Heer gebracht. En zo hoort het ook. En dat is wat elke oprechte gelovige overkomt. En ik moet u zeggen dat ik persoonlijk grote vraagtekens zet bij de gedachte dat gelovigen, zogeheten gelovigen, door tegenspraak inderdaad afgeleid worden en tot ongeloof komen of twijfel of wat dan ook. Daar heb ik een paar grote moeilijkheden mee. Ik vraag me altijd af, ik kan er geen antwoord geven, maar ik vraag me altijd af, is dat een gelovige dan? Is dat een oprechte gelovige? Als dat zo is, dan zal hij zich baseren op de schrift. Dan zal hij liefde voor het woord Gods ontwikkelen. Dan zullen de tegenstanders, zullen de omstandigheden in het leven, de slechte omstandigheden in het leven, hem dichter brengen, juist bij de Heer altijd. En dat is wat met de Heer Jezus ook gebeurde. Nu gaat niet vanzelf. Maar het staat er wel. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleken. Was de Heer dan niet opstandig? Raakte de Heer dan niet van slag? Werd hij dan nooit ontroerd of beroerd? Gebruik wat opzetten bijbelse termen, hè? Of u ze mooi vindt, dat weet ik ook niet. Maar gebeurde dat met de Heer niet? Jawel. Jawel, weet u wat er staat? Daar staat in vers 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Want daar staat er. Hij heeft weliswaar gehoorzaamheid geleerd uit degene die heeft geleden, maar hij deed dat terwijl hij gebeden en smekingen offerde. Er staat dus inderdaad gebeden en smekingen. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat het hetzelfde is. Gebeden, namelijk smekingen. Vragend gebed. Zeg maar gewoon, eenvoudig, in ieder geval gebed om kracht. Om de tegenspraak te kunnen doorstaan. Om niet van zijn stuk te raken, om niet van streek te raken. Om zijn gedachten bij elkaar te houden. Want ze kunnen je gek maken, hoor. De tegensprekers. Daar moet je goed voor oppassen. En zo'n gebed, daar gaat het om. Heeft gebeden en smekingen geofferd. Geofferd. Want ook een vragend gebed geeft eer aan de Heer. Dat wil zeggen, een vragend gebed geeft eer aan degene tot wie men bidt, uiteraard. Je vraagt alleen dingen aan iemand die je in staat acht om ook inderdaad de vraag te beantwoorden. Je vraagt om een geschenk alleen aan iemand die je in staat acht zo'n geschenk te geven. En een vragend gebed aan God is in de eerste plaats dus een erkenning van hem als de gever. En dus als de Vader, want daar komt het op neer. En daarom is zo'n gebed ook een offer. Niet in de zin van een opoffering, dat zware woord, maar in de zin van een lofoffer, een reukoffer. Een gebed immers, staat in de schrift, stijgt op tot God als een lieflijke reuk de Heer. Heeft er belang bij? Het geeft hem eer. En als dus de vraag is, waar haalde Jezus zijn kracht vandaan? Want hij was ook maar een mens. Hij vroeg er gewoon om. En hij vroeg het aan degene, weer een tussenzin, hij vroeg het aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Dat is heel verstandig. Als je nog eens wat nodig hebt, kun je dat beste vragen aan degene die je uit de dood kan verlossen. Dat is het beste wat jij hebben kunt. Sterker nog, hij vroeg het eigenlijk ook aan degene die beloofd had uit de dood te zullen verlossen. Waarom vroeg je dan als het beloofd was? Geloofde hij het soms niet? Dat is moeilijk. Nee, hij vroeg het juist omdat hij geloofde dat hij het zou ontvangen. Uiteraard. Dat is het verhaal. Je kunt heus ook aan God dingen vragen die hij beloofd heeft en van je weet dat hij het geven zal. Dat moet trouwens ook wel, want er staat alleen een gebed naar de wil van God zal verhoord worden. En als je de wil van God niet kent, dan kun je zo'n gebed dus niet bidden. En als je de wil van God dus wel kent, bid je iets naar de wil van God en dan zal hij het geven. Dat is niet een gebed uit ongeloof, maar is een gebed waarin wij juist ons geloof uitdrukken. Heer, geeft u mij kracht, Heer, geeft u mij wijsheid. Dat is wat hij beloofd heeft. Daarom vragen we erom. Wij hebben het nodig en erkennen daarmee in eerste plaats dat wij het nodig hebben, dat het ons ontbreekt. En we erkennen bovendien dat wij geloven dat hij het geven zal. En daarom bidden we ervoor. Als het goed is. En eerlijk gezegd, een ander soort gebed ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar hier staat, hij heeft gebeden tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Dat deed hij zijn leven lang al, want zijn leven lang was hij onderworpen aan de werking van de dood, de werking van de zonde, de werking van het verderf. En de werking van degene die het geweld des doods had uit Hebreeën 2. Niettemin is het ook zo dat hij uiteindelijk bad om verlossing uit de dood, zelfs vanuit de dood. Vanuit het dodenrijk. Jazeker, we weten ook precies wat er toen gezegd werd. Dat staat allemaal in de Bijbel, niet in het Nieuwe Testament. Nee, dat staat in het Oude al, hè. Denkt u van Jona 2? Het gebed van Jona uit Sheol, uit het dodenrijk, staat er. Vertaald met graf, helaas, maar, hè. En die vele psalmen. Ik roep tot u al mijn dagen. Oude berijming, hè. Ik roep tot u vanuit de dood. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel, dat is het dodenrijk, mij alle troost deed missen. Is er iemand die het verder kan? Uit zijn hoofd. Sheol, ja. En inderdaad, is een gebed uit de dood om opstanding, om nieuw leven. Daar gaat het om, dat is wat daadwerkelijk gebeurd is. Maar niet alleen toen, maar ook tijdens zijn leven al. En dat het gebeurde, lezen we wel meerdere malen in de schrift, dat hij zijn discipelen wegstuurde, ze zelfs in een boot zette en ze de zee opjoeg en zelf trok hij zich terug. Eenzame plek, hoogweg op die berg en hij bad. En zelfs vlak voor de nacht dat hij verraden werd, moet ik eigenlijk zeggen, stuurde zijn discipelen weg en trok zichzelf terug om te bidden. Omdat hij die kracht nodig had, zegt niet, hij was toch de zoon van God en in de kracht Gods. Nee, hij was de mens in gelijkheid des zondige vlees. Een mens met zwakheid omvangen. Een mens met zijn natuurlijke, instinctmatige twijfel en benauwdheid omtrent de toekomst. Zeker als je weet wat er gebeuren gaat, zeker in de omstandigheden van de Heer. Zijn weg zal sowieso leiden tot de dood. Het enige wat dan overblijft, wat je nog kunt doen, het enige wat je moet doen dan natuurlijk, is inderdaad gebeden, smekingen, offeren aan degene die uit de dood kon verlossen. En die verlossing is gekomen. Uit de dood, inderdaad, letterlijk. En hij bad dat met sterke roeping en tranen. Roeping is sowieso al schreven. En sterke roeping wil dus zeggen zeer luid schreeuwen. Er staat in dat hij dat gedaan heeft. En daaruit kunnen wij afleiden. Ergens anders uit zou ik niet weten. Maar daaruit zouden we wellicht kunnen afleiden wat er in hem omging eigenlijk. Of niet eens wat, maar in ieder geval hoeveel. Als een mens zo ver komt dat hij inderdaad in zijn gebed en in zijn geloof bovendien schreeuwt tot God. Dat gebeurt dus. En het is ook niet verkeerd. Zeker niet als we bedenken waar het uit voortkomt. Het is heel interessant om te zien, deze woorden hier op de, bij mijn Bijbel op dezelfde bladzijde staan afgedrukt als de woorden uit vers 14 van het voorgaande hoofdstuk en meer in het bijzonder nog vers 16 uit het voorgaande hoofdstuk, waar staat, Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En als iemand dat gedaan heeft, is het de Heer Jezus zelf geweest. Nou zeg ik niet dat u meteen moet schreeuwen tegen God, want die hoort u toch wel. Maar je kunt het zo benauwd hebben dat je niet eens meer geluid uit kunt brengen zonder te schreeuwen. En dat is waar het over gaat. En zo heeft hij leren vertrouwen op God. Vertrouwen niet op deze tijdelijke wereld. Ik zit nou ineens met mijn gedachten in het boek Prediker, daar staat het allemaal ook. Niet met verwachting van dit tijdelijke leven onder de zon. In dat boek staat gewoon, als het je vandaag goed gaat, moet je maar goed van leven, want morgen wordt het slechter. Dat staat erin. En God heeft dat zo gemaakt, omdat de mens niet zou vertrouwen op de toekomst. Staat er letterlijk in. Niemand kent dat boek, geloof ik, maar geloof zelfs dat het in sommige kringen verboden is, omdat het in de ongelovige en slechte dagen van Salomo geschreven zou zijn. Maar de man was een oprecht gelovige en hij adviseert. Hij zegt, dit leven brengt niks goeds, dus al ijdelheid gaat toch voorbij. Uiteindelijk blijf je toch met lege handen achter. En als vandaag toevallig wel goed gaat, wees er blij mee en dank God ervoor. Maar straks gaat het weer anders. En het is opdat je niet op dit leven je vertrouwen zou stellen, maar je vertrouwen zou stellen op God die belofte gedaan heeft met betrekking tot zaken die boven de zon zijn en die zijn niet ijdel. Daar gaat het om. Dat is wat de mensen moeten leren. En eerlijk gezegd, in die beschrijving herken ik de Heer Jezus. Die aanzat met de mensen enzovoorts. Die hem bezocht en inderdaad ook de geneugten van het leven kende. Jawel, zeker wel. Maar die niettemin die slechte dagen ook gekend heeft. En zo heeft hij leren geloven en vertrouwen op die vreugde die hem voorgesteld was. En daarom, vanwege dat zo uitermate bewezen geloof, werd natuurlijk zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat had hij net zo goed nodig als Abraham, want hij droeg de zonden van Abraham. En hij werd als zondaar gerekend. Maar zijn geloof werd vervolgens gerekend tot gerechtigheid. En daarom wekte God hem uit de dood op. Daar stond. En dat is wat hier staat. Dat is het volgende vers. Namelijk, en geheiligd zijnde, dan wel volmaakt of volwassen geworden zijnde. Want dat staat er eigenlijk hoor. Volmaakt zijnde. Dat wil zeggen, volwassen geworden, volgroeid zijnde, als zoon, opgegroeid zijn naar een bekwaam, behoorlijk, bekwaam, erfgenaam, want dat is wat er echt staat, en volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En dan nog een keer met een andere klemtoon. En volwassen geworden zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Want Jezus van Nazareth was gehoorzaam aan God in de hemel, zijn hemelse vader. En hij ontving eeuwige zaligheid. En het resultaat is dat allen die nu hem gehoorzaam zijn en op hem hun vertrouwen stellen, daardoor van hem en uit hem zaligheid ontvangen. En eigenlijk had ik het daarover willen hebben met u vanavond, maar helaas kwam ik daar dus niet aan toe. Want dat is precies wat de schrift zegt. Dat onze zaligheid in principe gebaseerd is op geloof. Maar iets nauwkeuriger, dat onze zaligheid gebaseerd is op het geloof van Jezus Christus. En helaas, u zult het vergeefs in uw nieuwe vertaling zoeken, daar komt de uitdrukking het geloof van Jezus Christus niet voor, niet meer voor dus. Men heeft het wegvertaald, waaruit maar weer blijkt dat de vertalers inderdaad het begrip niet kennen en dus een schriftgedeelte als dit, Hebreeën 5, Hebreeën 12 vers 2 enzovoorts, ook helemaal niet begrijpen. En nog een paar schriftplaatsen niet natuurlijk, maar goed. In de Statenvertaling vindt u het meestal wel terug, een paar enkele keer niet, maar het komt 7 keer voor, waar inderdaad staat dat de zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. Want de gedachte is deze, wij mogen dan misschien een gelovige zijn, maar als hij het niet geweest was, zou ons geloof niet gerekend kunnen worden tot gerechtigheid. Het zou onvoldoende geweest zijn. Maar het punt is dat door zijn wandel als gelovige in afhankelijkheid van het woord van God en van de belofte Gods, dat daardoor hij werd opgewekt uit de dood en zo de oorzaak werd van eeuwige zaligheid. En de veroorzaker dus, dat wil zeggen, wij krijgen deel aan wat hij veroorzaakt heeft. Eeuwige zaligheid namelijk. Want hij is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat is het volgende vers, dus vers 10, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is hij die oorzaak der eeuwige zaligheid. En met terugwerkende kracht, als hij geen hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, zoals sommigen beweren, dan is hij ook geen oorzaak van eeuwige zaligheid en dan is er dus geen eeuwige zaligheid. Zo zit dat. Maar hij is het geworden door geloof. En de gedachte is dan vervolgens dat uit het geloof van Jezus Christus rechtvaardigheid Gods openbaar geworden is.